Goedemorgen, gasten en gemeenteleden. Iedereen van harte welkom hier in onze kerk. Hier vinden wij de kracht tot leven. Hier roept Hij mensen bij hun naam. Allen en alles zult Gij geven, Gij God, de bron van ons bestaan. Deze dienst gaat voor dominee Hester Radzaken, ook van harte welkom in de vertrouwde omgeving. We wensen elkaar een goede en gezegende viering.
Onze hulp en verwachting is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand ooit begonnen is. En we bidden. Bron van licht, stilte die ons zoekt, die ons hart opent en ruimte maakt. Wees in ons kracht, hoop en warmte. Wijs ons de weg door uw geest die ons levend maakt. Op de drempel van deze dienst mogen we alles wat ons bezighoudt loslaten, een plek geven, tot rust laten komen. In het vertrouwen dat het bij u, dat het in dit huis veilig is. Omring ons met uw liefde en blijf ons nabij. Zo bidden we. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. De kinderen mogen naar voren komen. Dan zie ik Jochem daar en Gregory naast de papa van Jochem. En grote geit naar opa. Ja, toch? Als ik hier sta, dan horen jullie mij niet meer. Ik blijf toch hier staan. Zo. Jullie zijn er met z'n drieën. Gezellig. Hé, hey, hebben jullie misschien een zakdoek in je zak? Ja. Heb jij een zakdoek in je zak? Oh, jij ook. Jullie hebben papieren zakdoekjes. Zijn er nou hier ook nog mensen met van die mooie stoffen zakdoeken? Oh, daar word je heel veel gezwaaid. Kennen jullie dat nog, een stoffen zakdoek? Ja of nee? Je opa heeft er een stoffen zakdoek, ja. Nou, vroeger gebruikten ze stoffen zakdoek. Waar gebruik je nou een zakdoek voor? Doe maar weer terug in je zak, jongen. Om te zwaaien, ja, dat kan. Om je neus, oh, je doet het even voor, om je neus te snuiten. Waar gebruik je nog meer een zakdoek? Waar gebruik je nog meer een zakdoek voor? Om iets te poetsen, vind ik ook een goeie. Had jij nog iets anders? Je billen schoon te maken met een zakdoek? Ik weet niet. Ik vind dat toch een beetje raar eigenlijk. Hé, andere vraag. Zijn jullie wel eens heel erg blij? Hoe ziet dat eruit, als je heel erg blij bent? Hoe ziet dat eruit? Ja, jij kijkt heel blij. Jij kijkt ook heel blij? Jij kijkt niet zo blij. Of wel? Nee, geen zin in. En als je nou, zijn jullie ook wel eens verdrietig? Oh, jullie kunnen ook heel... Moet je even die kant op kijken, want ze kunnen het daar helemaal niet zien hoe verdrietig jullie kijken. Ja, heel verdrietig. Jij hebt gewoon geen zin. Jij kijkt gewoon. Vindt prima. Hé, als je nou verdrietig bent, hè? Wat gebeurt er dan? Wat komt er dan zo uit je ogen? Tranen. Ja. En als je heel hard moet lachen, kunnen er dan ook wel eens tranen komen? Ook hè? Hé, en die zakdoek, hè? Zou je die daar ook voor kunnen gebruiken? Ja. Hé, kijk. Nou, lachen en huilen. Vrolijkheid en pijn, blijdschap en verdriet, daar gaat het een beetje over vandaag bij jullie. Dingen die soms heel dicht bij elkaar liggen. Iemand die vrolijk is, maar ook verdrietig. Daar gaan jullie het over horen. En we gaan nu eerst een lied zingen en in dat lied komt dat ook terug. Vrolijkheid en pijn en lachen en verdriet zitten allemaal in. Daar zit het ook allemaal in. Jullie mogen naar je eigen ruimte. Kaars meenemen. En dan zien we jullie straks weer. Veel plezier. Wij zullen bidden en onze gebeden afwisselen met het gezongen Heer ontferm u. Laten we bidden. God, wij danken u voor dit uur van inkeer in onszelf, van inkeer tot u. Voor dat vreemde heimwee dat ons trekt naar dit huis, tegen alle weerstand in. Want het zou te veel gezegd zijn dat wij steeds naar u verlangen. We zoeken u. We mijden u tegelijk, terwijl u toch onze bron bent, onze bestemming. En daarom bidden wij zingend.
Heer, ontferm u.
We bidden, vergeef ons als we zelf de weg naar u blokkeren. Bevrijd ons van onszelf, van onze gebondenheid aan andere goden in allerlei gedaanten. Bevrijd ons van onze behoefte om ons voortdurend te laten gelden. En van onze neiging om achter onszelf weg te kruipen. Daarom bidden wij zingend. We bidden om de volken van deze aarde, dat wij over onze eigen belangen heen kunnen zien naar wat ons toch gemeenschappelijk bindt. Het verlangen gelukkig te zijn, onze kinderen te zien opgroeien in een veilige, voor allen bewoonbare wereld. Daarom bidden wij zingend. En samen zingen we hem de lof toe. Voor we vanaf deze plek uit de Bijbel horen, mag ik u groeten. De Eeuwige zal bij u zijn.
De Eeuwige zal bij u zijn.
En we bidden. God, het boek hier in ons midden, ons door het oude Israël overgedragen. Dit boek met zijn voor ons vaak vreemde verhalen. Leer ons de wijsheid ervan verstaan. Verborgen in die verhalen die hier worden bewaard. En die geslachten voor ons hebben bemoedigd en getroost, omdat zij erin uw stem, uw liefde, uw geestkracht herkenden. Raak ons aan, inspireer ons, zodat ook wij troost en bemoediging, kracht en inspiratie vinden in deze eeuwenoude woorden. Amen.
eerste lezing is uit 1 Samuel 24, 1 tot 23. David trok met zijn mannen terug in de rotsholen in de buurt van Engedi. Toen Saul bij terugkeer van zijn veldtocht tegen de Filistijnen hoorde dat David zich in de woestijn bij Engedi bevond, koos hij 3000 van zijn beste mannen van Israël uit en ging met hem in het rotsachtige gebied waar de steenbokken leven op zoek naar David en zijn mannen. Onderweg kwam hij langs een spelonk die door een muurtje was afgeschermd. Daar ging hij naar binnen en hurkte neer om zijn behoefte te doen. En juist achter in de spelonk hadden David en zijn mannen zich verstopt. Davids mannen zeiden tegen hem: "Dit is je kans. Dit is het moment waar de Heer op doelde toen hij zei: 'Ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met hem doen wat je goed dunkt.'" David stond op en sneed stilletjes een reep van Sauls mantel af. Zijn hart bonste ervan. En hij zei tegen zijn mannen: "De Heer verhoede dat ik mijn koning, Gods gezalfde, iets zou aandoen en mijn hand tegen hem zou opheffen. Hij is immers door de Heer zelf als koning aangewezen." Zo maande David zijn mannen tot kalmte en weerhield hij ze ervan om Saul te overvallen. Saul was opgestaan en weer naar buiten gegaan. Nu haastte ook David zich naar buiten en riep hem achterna: "Mijn heer en koning." Toen Saul omkeek, knielde David neer, boog diep voorover en zei: "Waarom schenkt u gehoor aan de mensen die beweren dat ik u kwaad wil doen? Vandaag hebt u aan de lijve kunnen ondervinden dat de Heer in die spilonk aan mij had overgeleverd. Ze zeiden dat ik u moest vermoorden, maar ik was met u begaan. En ik zei bij mezelf dat ik mijn hand niet tegen mijn Heer moest opheffen, omdat u immers de gezalfde van de Heer bent. Kijk zelf maar, vader, hier heb ik een stuk van uw mantel. Ik heb een reep van uw mantel afgesneden, maar ik heb u niet vermoord. Ziet u wel dat ik niets kwaads of verkeerds tegen u in de zin heb? Ik heb u niets misdaan, maar u jaagt me op en staat me naar het leven. Laat de Heer beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. En laat de Heer mij op u wreken. Ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Zoals het spreekwoord luidt: slechte mensen, slechte daden. Nee, ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Tegen wie is de koning van Israël eigenlijk uitgerukt? Op wie maakt u jacht? Een dode hond? Een nietige vlo? De Heer zal uitspraak doen en beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat. Hij zal mijn zaak onderzoeken en verdedigen en mijn recht verschaffen tegenover u. Nadat David was uitgesproken, vroeg Saul: "Is het jouw stem die ik daar hoor, David, mijn zoon?" Toen barstte hij in tranen uit en zei: "Jij staat meer in je recht dan ik, want jij hebt kwaad met goed vergolden. Je hebt zojuist getoond dat je het goed met me voor hebt. De Heer had me aan jou uitgeleverd. En toch heb je me niet gedood. Wie laat ooit zijn vijand gaan als hij hem op zijn weg vindt? Mogen de Heer je belonen voor wat je vandaag voor mij hebt gedaan. Nu weet ik zeker dat jij koning zult worden en dat je het koningschap van Israël vast in handen zult houden. Maar zweer me bij de Heer dat je mijn nakomelingen niet zult uitroeien, zodat mijn naam binnen de familie behouden blijft. David zwoer wat Saul van hem vroeg. Toen ging Saul terug naar huis en David en zijn mannen trokken weer de berg in. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing is uit de tweede brief aan Timotheus 1, de versen 6 tot 14. Daarom spoor ik je aan het vuur branden te houden van de gaven die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit. Maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. Deze genade was al voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden, doordat onze redder Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar. Daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat hij bij machten is om wat mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote dag aanbreekt. Neem als richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt gehoord. Houd vast aan het geloof en aan de liefde die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede dat je is toevertrouwd. Gelukkig degene die het woord van God hoort en het beleeft.
Gemeente van Jezus Christus. Wie van u wist dat er in de Bijbel iemand voorkwam met zulke hoge nood dat hij in een grot zijn broek naar beneden deed en zijn behoefte deed? Niemand. Toch wel een paar, ja. Want dat is wat Saul, de gezalfde koning, doet. In veel kerken wordt al een aantal weken uit het boek Samuel gelezen. Verhalen over de profeet Samuel, over koning Saul en over David. Kijkend op jullie website bij Kerkdienst Gemist en nadat ik het even nagevraagd had bij Winanda, begreep ik dat het hier de afgelopen weken niet gebeurd is en dat alleen de kinderen in de kindernevendienst verhalen over Saul en over David gehoord hebben. Vandaag dus wel een verhaal over die Saul en over die David. Marieke las het net voor. Maar om dit ene verhaal in zijn verband te zien, fris ik even uw herinnering op. Voor de jonge Samuel geroepen werd, u weet wel, toen hij lag te slapen bij de priester Eli en tot 3 keer toe werd geroepen door God. Voordat hij geroepen werd, was er de zogeheten tijd van de rechters, van de richteren. Telkens waren er mensen die zich geroepen wisten het volk terug te brengen en te houden bij God. Simson, Deborah, Gideon. Rechters werden zij genoemd. Met de roeping van Samuel en de opdracht die hij krijgt, breekt er een nieuw tijdperk aan van Gods volk. De tijd van de koningen. Samuel zalft Saul tot eerste koning van Israël. Het gaat een tijdje goed, maar daarna luistert Saul niet meer naar de Heer. Hij gaat voor macht, hij gaat voor eigen gewin, hij gaat voor bezit. En dat is niet hoe God het koningschap bedoeld heeft. Samuel krijgt de opdracht om David te zalven, de jongste van Isaï, de herder. David wordt gezalfd. Hij wordt doordrongen van de geest, de ruach, de adem van God. Die geest die zet hem in beweging. Maar eerst blijft hij gewoon bij zijn schapen. Pas als koning Saul en zijn leger geteisterd worden door de indrukwekkende Goliath en David zijn broers in dat leger, die in dat leger dienen, eten komt brengen, dan komt hij in actie. Hij denkt dat hij die man wel kan verslaan. Hij is immers beren en leeuwen gewend bij zijn schapen. Hij zoekt met zorg stenen en doodt Goliath. Saul is onder de indruk, evenals zijn zoon Jonathan, en hij neemt hem op in het hof. Later wordt Saul jaloers op David en wil hem doden. En doordat Jonathan hem dat doorgeeft, kan hij vluchten, maar er ontstaat een machtsstrijd tussen die twee gezalfden. Er gebeurt van alles, met sappige details, maar dat moet u zelf maar eens nalezen. In elk geval komt het zover dat Saul er alles aan wil doen om David te doden. En ongeveer daar, na deze grote sprongen door de geschiedenis van Saul, zijn we nu. David zit met 600 stoere mannen in de grot te schuilen voor Saul met zijn 3000 man. En dan horen ze opeens iemand de grot inkomen. Een plekje zoeken, zijn broek naar beneden doen en zijn behoefte doen. Vlakbij zijn ze. Ze zien hem daar zitten in zijn blote billen. En als u een beelddenker bent, is het een prachtig plaatje. 600 man met David voorop die hun adem inhouden, de gezalfde koning voor hem. Ze hoeven maar een paar stappen te zetten en dan kunnen ze hem, die hen het leven zo zuur maakt, doden. Davids mannen vinden het dé kans. Maar David doodt hem niet. Hij loopt naar hem toe en snijdt een stuk van zijn mantel af. Zo dichtbij is hij, dat hij dat ongemerkt kan doen. Pas als Saul klaar is en weer naar buiten gaat, loopt David achter hem aan. En dan hebben die twee mannen een indrukwekkend gesprek. David, die Saul had kunnen doden, kiest ervoor dat niet te doen, maar respect te houden voor die man die ook gezalfd is en dus ook ooit door God is verkozen. Mijn Heer, mijn koning, noemt hij hem. En hij bewijst hem eer door te knielen en te buigen voor hem. Hij vertelt hem dat hij hem had kunnen vermoorden, zojuist in die grot, maar dat hij dat niet gedaan heeft, omdat Saul immers die gezalfde van God is. Ziet u dit stuk mantel en beseft u wel dat ik niets kwaads van plan ben. U jaagt mij op, maar ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. Het is aan de Heere God om te besluiten wie er het meest in zijn recht staat. Saul beseft de grote daad die David gedaan heeft. Hij beseft dat zijn leven aan een zijden draadje hing. Hij beseft het en loopt er niet voor weg, maar beaamt bij David dat hij kwaad met goed vergolden heeft en dat David uiteindelijk koning zal worden. Later zien we dat Saul nog steeds niet ophoudt met David proberen te doden, maar dat is voor later. Nu gaat het vooral om de keuze van David op dit moment. David kiest ervoor zich te laten leiden door de adem, door de geest, door de ruach van God. Hij laat zich leiden door wat hij denkt dat God wil en bedoeld heeft. Op het moment suprem kiest hij niet voor zichzelf, Want Saul doden betekende niet meer op de vlucht hoeven te zijn en zelf koning worden. Maar hij kiest voor iets anders. Hij kiest ervoor om te luisteren naar zijn God. David kiest niet voor zichzelf, maar voor dat grotere geheel. Hij gedraagt zich zoals een koning zou moeten zijn. Zorgend voor, omziend naar zijn volk. Niet uit zijn op meer macht en meer ik, maar zien wat er beter is voor het geheel. David confronteert Saul ermee dat het ook anders kan. Dat je niet hoeft te overwinnen en te doden om de sterkste te zijn. Hij kiest ervoor een geest van kracht, van liefde, van bezonnenheid te hebben. Zoals we lazen in die tweede brief van Timotheus. Paulus, of latere leerlingen van Paulus, daar zijn de meningen wat over verdeeld, schrijft een aantal pastorale brieven, heddelijke, zorgende brieven. Waaronder twee aan Timotheus. Hij, Timotheus, krijgt herderlijke adviezen. Hij wordt in dit eerste hoofdstuk opgeroepen om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Niet teruggehouden te gaan doen. Niet verlegen of vol schroom. Zich niet te gaan verstoppen. Paulus daagt hem uit om niet lafhartig te zijn. Want dat is niet de geest, niet de spirit, niet de houding van waaruit Timotheus zou moeten leven. Dat is niet wat God hem en ons gegeven heeft. God heeft een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid gegeven. En nou schrijft Paulus dit voor Timotheus, maar zoals met alle teksten in de Bijbel, kunnen we nu ook bekijken hoe ze op ons hier en nu van toepassing zijn. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. God geeft een geest van kracht. Kracht is de energie, de beweging, het leven, de dynamiek. Stuwkracht, geestkracht. Wees iemand die in zijn of haar kracht staat. Gedreven door iets dat groter en sterker is dan jezelf. In je kracht staan, gedreven door de geestkracht. Geestkracht hebben om het leven dat je leidt te leven en vol te houden. Geestkracht om de ziekte die je hebt te dragen. Geestkracht om te zijn wie je bent. Geestkracht om bezielend uit te dragen wat je in huis hebt. Geestkracht om door te gaan. God geeft een geest van kracht en liefde. Liefde, een gevende en dienende liefde die in alles het belang van de ander zoekt. Die bereid is daarvoor wat te doen. Die de ander ziet zoals hij of zij echt is. Die de ander lief heeft met al zijn of haar eigenaardigheden. God geeft een geest van kracht en liefde en bezonnenheid. En dat is zelfbeheersing, discipline, nadenken over wat je doet. Een antenne voor de juiste proporties. Dat is in kunnen schatten wat gepast is. Het heeft te maken met gezond verstand, met wijsheid, met inzicht. Tegenover lafhartigheid geeft God een houding van kracht, van liefde, van bezonnenheid. En die drie hebben elkaar meer nodig dan je misschien denkt. Die drie samen kunnen veel moois teweeg brengen. Die drie samen kunnen jou of de kerk laten bloeien. Met kracht, met bezonnenheid, dus wijsheid en inzicht. Met liefde voor de gemeente. Liefde voor dat wat die kerk is. Sietse de Vries hertaalde een prachtig lied uit het Engelse taalgebied. De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen. Het gaat over hoe de kerk zou moeten zijn. Over wat je in de kerk kan vinden. Over hoe je in de kerk met elkaar omgaat. Over hoe je samen kerk kan zijn, ondanks verschillen. Het bezinkt welke keuzes je kan maken en hoe. Met bezonnenheid, met kracht, maar vooral met liefde. We gaan het straks zingen. En ik hoop dat het ook u inspireert om zo als kerk en als mens de juiste keuzes te maken. Zodat we in het voetspoor van Christus de liefde bewijzen aan elk mensenkind. Amen.
Het leuke van zo'n kindernevendienst is dat je nooit weet wie er zijn. Dus dat het een hele andere dynamiek geeft als je met drie jongens zit, dan als je met meisjes die gezellig gaan kleuren. En, Wat we hebben gedaan, we hebben het verhaal gelezen van koning Saul en David. En we hebben ontdekt dat er, eigenlijk kwam dat heel mooi tijdens het gesprek al, naar aanleiding van het verhaal kwam het gesprek al op gang. Over dat er soms heel veel emoties zich ook kort op elkaar kunnen volgen. We hadden het bijvoorbeeld gehad over dat er mensen zijn jaren geweest, maar er zijn ook mensen overleden. En dat dat soms binnen tijdsbestek van een paar dagen is, dus dat je dan ook weer heel anders voelt. En via gevoel en emoties kwamen we uit bij de emoticons van WhatsApp. Dus wij hebben, ik kan hem nu niet aan jullie laten zien, in de Kind op Zondag stond een vrij abstracte plaat van poppetjes met emoties. Dus die hebben we vertaald naar de hedendaagse emoticons uit WhatsApp. Dus de kinderen hebben er bijpassende smileys bij gezocht. En dat ging heel goed. En we zijn geëindigd met bijbelgalgje. Ja, die variant kende ik nog niet, maar dat kwam ook spontaan. Dus dat is heel leuk.
Nou, dat klinkt goed. Bijbelgalgje. Je hoort niet wat er gebeurt. Jochem zegt, en ze stuurden per ongeluk al die smileys naar een collega. Die ze hadden gemaakt. En jullie zo zitten dat Anouk er ook nog bij kan. Ga met mijn papa zitten. Wij gaan danken en bidden. Danken willen wij voor uw verbondenheid en trouw. Voor geestkracht, voor liefde, voor bezonnenheid. U wilt dat mensen leven in harmonie en vrede. Dat mensen zich met elkaar verbinden, telkens weer. En zo uitdragen dat ze kind van u zijn. We danken voor al die mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Die anderen helpen, hen welkom heten. Voor hen die opkomen voor de rechten van de ander. Voor hen die de ander belangrijker vinden dan geld of bezit. We danken voor al die mensen die zich in de kerk inzetten op velerlei wijze. Voor ieder van ons hier bijeen en in gedachten verbonden, die deze gemeenschap bloeiend wil blijven houden. Wij bidden ook voor hen, van jong tot oud, dat ze de kracht mogen blijven vinden het vol te houden. Om tegen de stroom van de wereld in toch te blijven geloven. We danken voor alles wat goed gaat. Voor alles, voor allen met wie het goed gaat. Maar tegelijk staan we stil bij die andere kant. Als we bidden voor allen die zich waardeloos voelen. Die niets meer kunnen, nergens meer meetellen. Voor hen die geen mens meer hebben om voor te leven. Geen doel meer zien om voor te werken. We bidden voor mensen die ziek zijn. Ziek naar lichaam, ziek naar geest. Voor hen met verslavingen waar ze niet afkomen. Voor hen die leven van behandeling naar behandeling. Voor hen die verblijven in het ziekenhuis. En we bidden voor hen die om hen heen staan en die zich zorgen maken. We bidden voor al die zieken in gedachten. En we bidden voor hen die leven met het gemis van iemand die hen lief was. Die deze week, dit jaar of al langer geleden gestorven zijn. We bidden voor ons diaconaal doel van vandaag, op Wereldvoedseldag, voor bende jongeren in Colombia die nu topkok in opleiding zijn. Voor projecten van Kerk in Actie die het leven van jong en oud ten positieve veranderen, bidden wij. Voor al diegenen die dat mogelijk maken. We bidden voor de wereld, waar onrust en geweld nog zoveel voorkomt. voor al die onrusten op zoveel plekken op de aarde. Voor armoede door sterfte wereldwijd. We bidden vandaag voor de situatie in Syrië. Voor de overstromingen in Japan. Wees met alle mensen die slachtoffer worden. Van oorlogsgeweld, van natuurgeweld. We bidden voor onszelf en voor elkaar. Zoals we hier bijeen zijn. En zoals we ons verbonden weten met onze naasten. In de stilte noemen we dat wat een ander voor ons niet verwoorden kan. En samen besluiten we onze gebeden met de woorden die Jezus al sprak toen hij bad. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Er zijn vanochtend 3 bloemstukjes. De eerste 2 zijn bestemd voor 2-jarigen. Mevrouw Buis, Erasmuslaan en Berkel Enschot. Wie wil die wegbrengen? Dankjewel. De heer Enzerink en de Kuil in Uderhout. Wie wil die wegbrengen? Dankjewel. En dan nog een bloemengroet ter bemoediging naar Marit en Jeroen Mannaerts in Moergestel. Is er iemand die wil wegbrengen? Dankjewel. Dan de collecten. Er zijn 2 collecten zoals gebruikelijk. De eerste is, zoals al gezegd, bestemd voor Kerk en Actie. Die vanochtend in het teken staat van Wereldvoedseldag. In de folder op uw stoel kunt u lezen over een kokschool in een van de sloppenwijken van Bogota in Colombia. Waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. De 2e collecte is bestemd voor ons eigen kerkenwerk hier te plaatsen. En dan bent u na afloop van de dienst weer van harte welkom voor een kopje koffie of thee. En die wordt vanochtend trouwens verzorgd door Jolanda en Jacqueline. En er is ook nog iets lekkers, zag ik, van Amran. Dus blijf alle gezellig koffie drinken.
Thank you.
Nu we van jong tot oud weer hier zijn, zingen we ons slotlied. Vervuld van uw wegen. In Alblasserdam vinden ze dit zo'n mooi lied dat er zelfs een gemeentelid een tweede couplet bij heeft geschreven, omdat één couplet wel een beetje kort is. Dus daar zingen we altijd nog een tweede couplet erachteraan. Had ik op zich ook hier kunnen doen, maar dat vergat ik dan weer. Vervuld van uw zegen, op zoek naar liefde, naar trouw, naar samen delen, naar geestkracht. Zo mogen we elke dag weer keuzes maken. En zo mogen we op weg gaan, de nieuwe week in. Verbonden met die ons lief zijn en gedragen door de zegen van God. De Heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.